Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 89, daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. Doen u Psalm 89, vers 19. Schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het boek Openbaring, het 21ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Maar vooraf lezen we de blijdenis des geloofs, artikel 35, het eerste gedeelte. waarboven geschreven staat van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heilige avondmaals verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, terwijl in zijn kerk ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn in die zich tweelei leven, het ene lichamelijk en het tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, het welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorene Gods. Alzo heeft onze God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en algemeen is, zowel als het leven, maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden leven brood, dat van den hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, terwijl het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in het geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament zijn bloeds, om ons te betuigen dat wij zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en de mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heilige Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. We hadden nu genoemd te zullen lezen in Openbaring 21, van vers 1 tot en met 14. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdaalde van de God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben een alfa en een omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in een poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, het welk vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en hij sprak tot mij zeggende, Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in een geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdaalend uit een hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods en haar licht was van de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten waren 12 engelen en namen erop geschreven. Welke zijn de namen de 12 geslachten, de kinderen Israëls? Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen, de 12 apostelen des lams. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Trachten we nu tijdig en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, met ons zijn dat we optrek hebben te maken hier in dit uw bedenhuis, waar we nog in staat gesteld zijn hier te zijn in het lieflijk eten genade, waarin gij toch geeft een zitting onder het woord Gods en plaats te betreden, welk is uw heiligdom en neer te zitten om te horen uw getuigenis. En dan weet gij wel hoe de optrek hebt te wezen, maar er is voor ons altijd de reden wel voor om u te eren. Want gij hebt over ons leven nog willen waken, zover dat we hier dan zijn in de tijd in het lieflijke. En heb gij ook zo in de weldadigheid die hier dan in trouw en goedheid is naar het verbond der natuur, heb gij nog de zon doen schijnen ook na dagen welke van donkerheid waren. Maar het is dat er in die onderhouding welke van u bestaat hier nog brood en spijzen gegeven is, dat gij er zulke zorg nog over ons maakte. En dat wij, terwijl dat wij ziek zullen kunnen zijn, dan ook weer worden opgericht. En dat gij nog medicijnen komt te verstrekken. Welke dan de gezondheid kan bevorderen of het herstel zou kunnen beperken. Maar gij hebt meer gegeven dan dit, Heere, wanneer wij hier dan op dat tijdelijke leven zien. En waar dan ook zo van de dichter gezegd is, beter dan dit tijdelijke leven. En niet omdat wij dit niet zouden moeten waarderen, want wanneer wij niet in de tijd zouden zijn, en dan zouden er ook de zaken van de eeuwigheid ons niet kunnen uitgerecht worden. En dan zou, wanneer het niet zo wees dat gij deze bediening ons kwam te stellen om het woord uit te dragen, dan zou het zo ook wezen dat wij in de duisternis en de donkerheid van ons leven gehouden worden, zoals wij dat in onze natuurstaat zijn. En zoals het dan in het leven gevonden wordt, of in ieder geval zoals wij dat uit het woord des Heren kunnen leren, of misschien hebben we dat ook wel ingeleefd, dat er enkel duisternis zijn. En zoals dat bij de schepping gezegd is, toen de aarde woest en ledig was, dat duisternis op de afgrond waard. En zo is het ook in onze geestelijke staat, zo Heren. Maar dan heb gij nog meer willen geven, hetgeen wat wij dan niet dan ook in het evangelie aan inhoud kennen, en welk hier dan ook zo dan gepredikt heb te zijn, Jezus Christus de Heer. Of eigenlijk wanneer we dat woord hebben te horen, wanneer wij dat ook hebben te zien. Zoals wij dat ook zichtbaar gezien hebben, wanneer wij de avondmaal zondag achter ons dan hebben gehoord. Wat hier nog in de belijdenis nog eens een keertje weer herhaald is geworden, hier nog weer onder de aandacht gebracht worden. Wanneer wij de dood des Heren hebben mogen gedenken. Wanneer hij dan als het ware weer zou kunnen aanschouwd worden als deze gastheer, welke hier de gastheer van uw volk, van uw huis te wezen. Maar ook zo, wanneer wij zien dat er aan de tafel des Heeren dan ook zo bij de dis des verbonds dat is, dat gij dan komt om hier dan zelfs zulke noderingen te doen uitgaan tot degene die gij hier komt te roepen. Verwaardigd zijnde tot zulke grote zaken waarin gij de vergeving der zonde door het bloed heeft laten verklaren. Maar ook wel hebt willen besprengen ook aan het hart en het leven. Welke is de fontein van het bloed? Dat zoete diepere bloed dat voor elk mens als het maar nodig is. En het is goed als dat het in het lichaam nodig is, want wanneer wij het bloed niet zouden hebben in ons lichaam, dan zouden wij niet kunnen leven. En als het niet is dat het juist dat bloed van de Heer Jezus Christus niet aan ons hart gebracht is, dan hebben we ook nog nooit geleefd. Afschoon dat de mens het eigenlijk dan denkt dat hij heeft te leven, omdat hij niet weet wat het is. Wel dat leven in hem hebt te zijn, de Heer Jezus Christus, en die door het geloof deelachtig geworden is, de echte levendmaking kent, dat van uw volk leeft in u, en dat door het geloof in u, wanneer het dan zelf gestorven is. We hadden hier in de bittere smaak van de zonde en de ongerechtigheid hier wordt ingedeefd en hier de smart en de pijn en het hart en het leven hebt ervaren. Wanneer zulke ordentelijk voorovergesteld hier dan wordt ingeleefd met onze zonde tegen u en onze overtreding tegen u. Ach, dan moet dat niet anders zijn dat wij hier dan ook de boetvaardigheid kent zoals dat ook in de psalmen dichters woorden gelegd is waardoor de Heilige Geest het bestuur is het innerlijke leven. Van uw kerk bloot te leggen, hier wat er hier bij bevindt, in gekend te worden, wanneer je zelf die diepte hebt in te reizen. En daar dan zo met de genade van uw heerschappij ons voorkomt om hier te prediken, Jezus Christus te gekruisigen. Maar dat het ook is dat bij de genade van u in de Heer Jezus Christus mocht het in acht worden, wanneer gij zulke vergevende zonde zou willen beperken, waar het zou kunnen zijn dat wij hier met de optrek die we gehad hebben, dan ook wel mee worstelen misschien en ook wel mee zitten misschien. Want wanneer zulke vreugde bestaat van deze verlossing in uw kerk, dan moet het voor ons dan wel het gemis zijn. Als wij nog niet verlost zijn, dat wij in deze banden van dood en van hel hier dan hier hebben veen te gaan naar die grote eeuwigheid. En als u dan gedacht mag worden, hetgeen wat hier in Christus Jezus te wezen, Heer, dan zal het uitstellen, dan wil die grote blijdschap zijn. En wanneer het is dat hij het dan wordt gepredikt, deze eten naam, al de debel door welke wij moeten zalig worden in deze donkere wereld. Van ondergang en van dood en verderven. Als het dan hier zo ook is dat er in de tijd en het leven is, dat wij van dat sterven weten, dan zal het de oudste broed in ons leven gevonden worden. En dan is daar ook de blijdschap en de vreugde van het heil vanwege de afwassing van de zonde door u, Heer Jezus Christus. En die uitnemende verklaring waarin gij van de eeuwen komt te getuigen, ik ben God. Dat gij hier dan zo uw God, zo de God van uw kerk zal wezen en de God des levens zal wezen, bijna de ziel zo kwam te dorsten. En als het dan zo is dat gij, Heer Jezus Christus, dan niet dan voor ons, dan niet dan duidelijk, dan ook deze liefste is, dan wie het dan ook zo dan de verklaringen van deze uw liefde, dan hebben te horen, ook onder de middelen, wanneer gij zo ook dan bij deze dingen zegt, ik heb u diep gehad, dat met een eeuwige diepte, of dat gij, die in die stervende diepte zegt, dat deed ik voor u, zoals dat ook verwoord is door het avondmaal voor de bediend uit deze verklaring, dat gij uw kerk dan in deze doorboorde handen heeft gegraveerd, en niet dan ook zo, dan heb willen bepaarden als een schuilplaats daar in het hart en leven hier te vinden, zoals dat de duif dat deed in de kloof der steenrots, wat een aangeslagenheid kan er dan zijn. En wat hier een verootmoediging zal wezen. En wat hier dan ook een bevelen zal zijn van onze zonde. En wie is dan hier dan eigenlijk dan al in de droge der tranen. En wanneer gij toch zo uzelf het toch toont in Christus Jezus, een vergevend God. En hier de Heer Jezus Christus dan als God in de Heer, de koning van uw kerk, de Zoon, uw eeuwige diefde in het hart de verklaring geeft. Ik ben uw borg. en zaligheid en liefde. Ach, dan is daar dat ook zo, dat we zeggen, dan zijn er toch die momenten van zulke hemelse vreugde. En ook als we dat dan net lezen, dat de tranen dan van de ogen zullen afgewist worden, dan werd deze zachte doek van deze vertroosting, van het lijden, sterren van Christus Jezus hier op de aarde al reeds genoten hebben en hier in het eeuwig aanschouwen dan boven zullen te wachten hebben. Al kunnen we dan daar helemaal nog niet inkomen, hebben we er toch van geproefd. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, toch, dat is mensenhart er niet is opgekomen. Dat zal een mens niet zo, dat zal je niet met zijn verstand kunnen verklaren en met geen woorden kunnen zeggen. Maar die smaak die hij hier dan al reeds van hebt in deze voorbetalen van het hemelse geluk en zaligheid. Wanneer we in uw huis zijn, een paar we aan die tafel zitten en een paar we in de gemeenschap met u, de Heer, zouden mogen genieten, dan is daar al iets van te ervaren. Maar het is ook zo weer weg, heren. En we kunnen het dan wel weten wanneer het zo bij de berichtgeving de sterf is van iemand die in de gemeente dan zo oud mocht worden en welke de vader is van de kinderen en welke ook hier dan in de kerk dan hebben te zitten met anderen en dan niet dan in rouw gedompeld zijn. Dat kan zo lang niet wezen, of we zitten weer bij elkaar, en dat met rouw, en niet dan met zo'n smartelijkheid, die het voor de tijd te sneller deed, maar te verklaren is uit de banden van de natuurlijke liefde, waarin het is zo dat de families en waarin de vriendenkringen bekend, en je dan hebben te weten, er is een gat geslagen en een lege plaats in het midden van ons. Zo hoorden we dat al. En ook nu wordt het alweer genoemd en dan zien we weer, heren, wat de zonde teweeg gebracht heeft. En als het kan dat zijn dat wij hier van deze dingen, welke in de kerk gezegd is, dan misschien de smaak of ook wel de vreugde in gehad hebben, in ieder geval het duistere toor, dat wij dan toch ook weer hier dan in de narigheid zitten. Het geeft eigenlijk dan weer een op en neer in het leven te kennen, dat zo de hoogte die we zo kunnen hebben, het eigenlijk dan zo weer verandert in gebeden en zo weer in de droefenis. En zo in uw kerk dan hebt er beleven dat de Sanborgus dan geweden is en de s'avonds gejuicht, maar dat het ook even wel is dat het van het gejuich zo weer dan in de kolken zitten. En wanneer we in deze diepte weer hebben af te dalen en hier dan tegelijk dan weten, wij zijn hier op de aarde en wij zijn mensen, wij zijn hier op een gebied waarin leed en smart en vele is en zuchten en met klagen en wat hier dan niet zou kunnen weggedacht worden, waar we elke keer weer mee te maken hebben, wat we hier in het hart of leven aan pijn gevoelen, of ook zo in deze uitwendigheden, en hier dan ook moeite en verdriet ervaren. En heren, wanneer dan zo ook het is dat er in de vergeving de zonde dan deze blijdschap is en de ruimte hebt te feest, dat er ook zo weer eng te zijn. Dat wij denken soms dat we de strijd te boven gekomen zijn, dat wij evenwel toch wat weten dat het niet zo is. Dat hier dan zo weer de strijd is van binnen, van de inwendige mens. Waarin ze ook de apostel in het geestelijke leven gesproken heeft. Hij zegt dat hij het goede te doen, dat vindt hij niet. En als u het goede wilt doen, dan legt het kwade bij. En ook er is zoveel wat er aan overhand zou kunnen hebben, waar je het over die ongerechtigheid hebt te gaan. Ach, maar dan één keer, dan zal het wel weer anders zijn als wij maar op u kunnen zien. Als wij op u, de gezegende borg en zaligmaker zouden kunnen letten, wanneer het is dat de mens dan buiten zijn eigen mag zien, op de overste leidspan en volleinde des geloofs. Dan ligt de trouw bij onder, heren. Ach, dan heeft de mens daar zo niet meer te denken aan dat kruis dat hij heeft te dragen. Want dan heb jij het kruis gedragen, dan heb jij in deze diepte geweest. Waarin dan panten des doods u hebben omkneld en parit is dat gij in dit lijden de pers al leeg getreden heeft. Maar gij afgeschilderd zijt als de man van smarten, welke hier door de profeten genoemd hebt geweest in de oude dag, en hier op deze tijd dan gekomen is, welke zoete gedachte heeft dat wanneer het is dat er in de vreugde des heils, welke is door u verworven zaligheid hier in het leven ervaren mag, maar dat is niet alleen de ervaring dat de mens hier in zijn eigen hebt, maar hetgeen wat hij in degene heeft te zien, waar deze ervaringen uitkomen en van wie ze komen. Met de kroon van doornen gekroond, de Heer Jezus Christus. die hier in het zweet gedompeld was en niet aan de droppelen bloed heeft op de aarde zien druipen. En welk hij ook dan in de tijd deze smart, deze drinkbeker van u heeft toegereikt geweest en gezien. Als daarop gezien kan worden, heren, altijd is de beter benauwd, altijd zelf ook benauwd geweest. Als dat is gezien, heer, dan wordt er een verlichting gebracht ten opzichte van de verbazing waarmee deze gang van u hebt aanschouwd. En wanneer de wegen van u zijn dagen gaan, en wanneer dan deze enige troost uit geboren hebt te worden, het even en sterven, en zoals gij dan zelf hier dan de oudste broeder stierf aan dat kruis van Golgotha, in deze smartelijke dood, smartelijke en langzame en pijnlijke dood, maar toch dat gij het dan hebt willen afleggen. En de dood heeft overwonnen, maar als het dan is dat er in de opstanding des vlees van u, en dan ons opstandig tegen te wezen tot de rechtvaardigheid, en niet dan ook zo deze betere geboorte tot stand gebracht hebt te worden, waarin de mensen een nieuw schepsel te worden, dat het dan die zon gaat schijnen, en welke het hart en ziel bestraalt. Heere, mag daar zo, dan het daar, dit weer gevonden worden, eventjes naar gedacht kan worden, het is eventjes omkijken, dan is alles weer weg. Het is eventjes dan, ja, weer het werkende bezigheid te zijn, en het de mensen niet kunnen vasthouden, als er maar één blik weer de andere kant op hebt te gaan, dan net dat weer te missen. En dat weet de mens dan zelf wel die het gehad heeft, wat het is om het te missen. Maar anders te mist hij niks. Dan weet hij het niet wat hij heeft te missen. Nog aan God, aan kennis van God. En ook niet aan hetgeen wat we van u, Heer Jezus Christus, hebben te kennen. Maar je gaat toch als die grote kruis dragen hier deze weg van tijd en de via Dolorosa, en deze paden gegaan zijn, en welke nee, dat ik terwijl de ontijdelijk diep heb te wezen, waar je gij daar tot de gedaan hebt, tot alles is volbracht. Dat is ons de redding en de verlossing, en dat is dan ons de vreugde, en de vreugde is heils die met stille oog moeten overdenken, hier bemediteerd zou kunnen worden, en hier ons in gedachten brengt, en daar niet van afgebracht wil worden, maar als wij weer dan het andere zien, dan is dat weer weg, heren. Ach, dan is daar eigenlijk dan weer gewoon, zoals wij gewoon zijn, en dan is dan ook zoveel geestelijk niet in te vinden, want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat het hart en het telepeert wel op ons af te komen. Dat het telepeert ook van binnen te pezen. En het had ook zowel de troepen ervaringen ten opzichte van die wereld. Maar dan ook zo naar de berichten te komen van die volkeren die in het nijden zijn. Ook waar je het daar op de Oekraïne hebt gepezen, dat geplaagde volkeren, dat hij iets aan het lijken heeft te tellen onder de tirannie en agressie van dat monster van Kremlin. En als er dan het verraad van de Judas, dat zijn we dan ook alweer geplaagd geworden, heren. Dat deze Judas er nog best hebben te leven. Ach, wilt u alsjeblieft die dan toch nog de redding geven? We strooien die vijanden. Maar het geeft tegelijkertijd dan hier toch aan dat we in de eindtijd leven. En dat hier de dingen die van u verzegd zijn niet dan voltrokken worden. Wanneer toch in de reeks van aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen geweld gedaan wordt in deze prachtige wereld die gij geschapen hebt. Als een tuin voor de mens daar het Hof van Eden gehad hebt. Welke schoonheid daar zou kunnen gezien worden als wij iets dan zien van wat er in de staat de rechtheid van u gezegd is. We kunnen eigenlijk niet zeggen wat het is. We zoeken wel een paradijs en we kunnen wel denken dat de schoonheid en de heerlijkheid nog afgedrukt is in het scheppingswerk, maar nogthans dan alweer verouderd is geworden en hier dan ook zo de pijn de verdwijning gekomen is. En als een kleed zal worden afgerold omdat het versleten is, en dan kunnen we aan boenen, dan kunnen we aan bezig zijn, dan kunnen we besluiten, dan kunnen we uren ellen over praten, terwijl dat te lijken dan niet dan begraven wordt in deze aarde. Gelukkig, En dat u dan komt, Heere. En dat u komt op de wolken des hemels om te richten. Wat gelukkig toch dat we hier dan zo bij het eind dan van het openbaringen boek dan hebben te zien. Hij komt om de aarde te richten. En de wereld tegen rechtigheid. En dat hij komt dan niet dan deze bruiloft te verzamelen. Al degenen die u vrezen en die u kennen. En welke uw verschijning hebben diep gehad. En ook na dat die dan tot gij opgestaan zijn, hadden het evangelie de waarheid kwamen te kennen en te bekennen dat wij zonde zijn, dat wij ellendig zijn en dat er bij ons nooit iets te verwachten is. Maar dat het allemaal ja, op u te verwachten is en dat wij niet aan de stand van het leven is, maar de vermakelijkheid te kennen wanneer het is dat wij thuis des Heren zijn en wanneer het toch van het woord des Heren gehoord hebt worden, dan al die andere tegens eventjes dan wordt aan de kant gelegd worden, dat het is verdreven verder door die almachtige kracht en geest, en welke hier dan deze aardse ziel, de ziel die aan het aardse stof verkleefde te wezen, en tot het hemelse komt overdenken, of hier misschien iets van de smaak doet hebben, dat het dan is dat wij ons daar in de vreugde kennen. Achter het zou die altijd wel in de kerk willen zitten. Maar het is dan ook zo weer, als we eruit zijn, dat het aardse, de zorgen, de kommer, het sterven, de ziektes en de pijnen, de smarte mensen bezig te houden. En niet dan eigenlijk dat soms dan maar moedeloos ter ere te zitten, denk ik kan niet verder. Oh, wat een benauwdheid toch. En als het dan over die dingen gaat waarin de kont van Christus verzekerd te wezen, dat het dan zegt, toch, het zal voor mij niet kunnen, het zal voor mij niet gaan, als het niet is dat er hier dan in deze verzoening door het bloed de betrekking gekomen is die het houdt tot in de eeuwigheid. Zegen dan nog zo uw woord. Mag het dan zijn dat wij ook de kracht krijgen nog weer om dat steeds weer te doen. Met al hetgeen wat er aan perken te wezen. Ach, dan is dit toch zeker ook niet het minste. En dan is dat zeker ook niet het beste. Wat wij het best zouden kunnen. Het is een onmogelijkheid. Het is een onmogelijkheid. En we kunnen dingen opzommen waarom we denken dat het mogelijk is. Maar dan zouden wij zo de kracht hebben van Adam toen hij ten de staat de rechtheid had. En wij zouden niet kunnen staande blijven, we zullen het niet kunnen vasthouden, wij zullen niets kunnen doen zonder u. Denk ons zo dan in deze uren en die mensen in rouw en in droefenis en pijn en niet dan ook zo weer de voorvoet te bereiden dat zij naar die kuil gaan waarin deze geliefde vader, grootvader, overgrootvader zinken zal. Oh, dat dan toch die roepstemmen van u geheiligd werden. En niet alleen voor de familie, maar ook voor de gemeente, ook voor ons. Want we leven zorgeloos door, dat blijkt wel. Totdat dat goddelijke halt komt. Totdat gij ons pad doorkruist. Totdat gij ons dan te sterker te worden. Dan gaat de mens het gelukkig verliezen van God. Maar anders dan houdt hij dat vol, heren. Totdat hij in de hel is. Och, bekeer ons toch. Om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 62. Het vijfde en het zesde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden, vertrouwt op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw gans hart. God is een toevlucht in alle tijden. En het zesde, het gemene die er immers zijn, slechts ijdelheid, een damp, een schijn. De grote anders, niet dan logen, zij zouden, hoe hun hart zich pleit, nog dichter zijn dan ijdelheid, in ene weegschaal opgewogen. 5 en 6 van Psalm 62. Weet u misschien nog wel dat er van de stad te sprake was, waar er dan aan alle kanten dus dan van noord, oost, zuid en west dus dan drie poorten waren. En dat 12, dat hebben wij dan een beetje dan ook willen noemen, hetgeen wat wij denken aan de geslachten van Israël, zoals dat uitgesproken te wezen. Maar je kunt ook zien dat eigenlijk dan veel symboliek aan in dit woord te wezen. En dan kun je zeggen ook wel dat wij naar die symboliek ook wel iets zouden letterlijk kunnen nemen ten opzichte van die poorten. Als wij de geslachten van Israël stellen, dan weten wij daarvan de namen. En we zouden ook de symboliek kunnen nemen van het getal van de volheid. Dat is dan 12 is het getal van de volheid en 3, dat is ook een bijzonder getal. Ik heb het eventjes opgezocht, ik kan het zo niet even onthouden, maar het is dan in het oosten, daar kun je dan drie poorten vinden. Dat is Jozef, vier van Jozef, van Benjamin en van Dan. En die van het zuiden, dat zijn de poorten van Ruben en van Juda en van Levi. En van het zuiden, daar zijn dan Simeon, Issachar en Zebulon. En in het westen zijn dan Gad en Aser en Naftali te vinden. Dus dat zijn de namen die bij die poorten geschreven te wezen. Nou ja, dat kun je dan letterlijk nemen. Je kunt dan zeggen dat je de symbolieke spuiders dan ook wel iets te ver zou kunnen gaan. Maar ik heb wel beduid de spuiders dan dat die stad, welke de hemelstad heeft gewezen, de bruid van Christus. Dat die muur dus dan eigenlijk dus dan alles heeft tegen te houden. Hetgeen wat wij dus dan weten dat onrein is en dat onbekeerd heeft gewezen. Dus je kunt zomaar die stad niet in. Ik heb dan wel al iets verklaard van dat er al die enge poort geweest is, dan zullen wij ook die hemelstad zien geopend. Als wij de enge poort zijn ingegaan, dan zullen wij ook de hemelpoort ingaan. Anders zal dat zeker niet gelukken. Maar als ik dan over dat getal dan 3 heb te zeggen, dan zeg ik natuurlijk, als ik daar iets van ga zeggen en wat dan in de symboliek dan zou kunnen zijn, dan spreekt het mij dus dan aan dat ik dan zou kunnen zeggen dat er dus dan een drie enig God is. En het zou dus dan van u misschien gezegd worden, of van mijn eigen dan, hè, als ik dat zo eventjes probeer te denken, dan zeg ik, nou dat moet je vast niet noemen, dat moet je vast niet zeggen, want dat past er eigenlijk niet bij. Maar als je er eventjes dus dan dicht even na gaat denken, dus er zijn drie poorten aan elke kant en drie poorten dus daar met name, welke dan de uitverkoren zijn, de patriarchen, door welke wij, welke dan hier vertegenwoordigen, de ganse oude oud-testamentische kerk, dat zijn de vertegenwoordigers van de oud-testamentische kerk, de 12 patriarchen, en dan ook zometeen dan de 12 apostelen, dat zijn de vertegenwoordigers van de nieuw-testamentische kerk. Nou ja, goed, even dan voorbij gaan. Maar je zult dus dan niet kunnen zeggen dat dus dan de stad van de hemelstad zou binnengegaan worden zonder de kennis van God. Dan krijgen we het een beetje ander licht. Hè. Dan kunnen we zeggen, maar nou, dan ga ik het niet vergeestelijken, dan ga ik niet allegoriseren. En dan ga ik ook niet iets erin leggen, dat probeer ik niet te doen. Maar dan ga je dus dan wel zeggen, als ik dus dan zeg, ik kom dus dan die stad, welk het hemels Jeruzalem in, of ik kom hem niet in, dan kun je dus dan bij het getal dus van 3 wel kunnen zeggen, als wij de kennis van God in het leven niet gehad hebben, dan kun je daar die stad ook nooit in komen. Dus het is eigenlijk dus dan nodig dat we hier die kennis van God van in ons leven krijgen, welke de drie enige God is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de noodzakelijkheid van deze kennis, zoals de Heer Jezus Christus dan ook gezegd heeft, is ons noodzakelijk om de reis die we hier naar de eeuwige leven, de zaligheid te maken. Dan zullen wij hier dan kunnen denken dat wij dat nooit zullen kunnen doen, als wij dus dan niet met God de kennis hebben dat wij met God door Jezus Christus niet verzoend zijn. Nou, dan heb ik hier dus dan de Vader, dan heb ik hier dus dan de Zoon, dan heb ik hier de Heilige Geest toe nodig om hier dus dan te weten de weg naar de zaligheid te vinden, waarvan Christus dan zegt dat de poort dan eng is, dat de mens daar niet zou kunnen komen. Maar je zou dus dan niet alleen bij die poort dus dat zullen kunnen zien, maar dan zou dat ook hier in uw hart en leven geschreven moeten zijn, dat er de naam van God in het leven van u, als zijnde uw God hier in het leven gekend te worden, om dan zometeen dus dan eventjes, om het maar zomaar kort te zeggen, dan eeuwig bij God te zijn, dan is dat dus nodig. Dus dan bedoel ik niet drie. Nou, ik ga dus de symboliek als het ware dus dan verklaren met letterlijke dingen die bij dit gedeelte helemaal onmogelijk zijn. Maar wel waar ze naar zou kunnen wijzen, dat is dus dan dat wij, het is de stad Gods, het is het hemels Jeruzalem, het is de stad van de grote koning, het is daar waar hij zijn residentie hebt, waar de paleizen zijn, waar de tempel is. Ik verval ook bijna soms om al over die tempel te beginnen te preken, maar dan komt straks nog weer over die tempel. Dus dan zit volk met symboliek en afschaduw en beeld uit het Oude Testament, welk hier dus dan eigenlijk willen verklaren hoe heerlijk dat die stad dan is. Maar dan is het vaststaande dat wij dus dan die kennis van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in ons leven kennen, in de band der liefde en in de betrokkenheid van zijn gemeenschap en zaligheid, welke door Christus tot stand gebracht is. Als dat er niet is, dan blijft u gewoon buiten de stad, dan zult u nooit die poorten kunnen door intreden. In de inleidende opmerking is dat natuurlijk ook wel dat er nog meer app op te vallen met hetgeen van drie is, wat belangrijk is. Misschien weet u er nog veel meer, maar ik noem er dan uit dan toch dit nog eventjes staan, dat er hier dus dan drie, als ik nou zeg, zonder te willen vergeestelijken, dat drie dingen voor ons leven nodig zijn om in de stad van het hemels Jeruzalem dan te komen, dan zal ik u dit zeggen, en u zal dat vast ook beamen, dat er dus dan eigenlijk dan die drie stukken nodig is gekend te worden op reis naar de eeuwigheid. Dus ja, als je dan zegt, wat zijn nou die stukken, dan moeten wij dat in de christelijke kerk als waar we op weten. Je kunt wel zeggen dat het teloor hebt te gaan ten opzichte van de opvattingen en meningen die nou in onze tijd aan de voren hebben te komen. En ook zo duidelijk worden uitgesproken dat dat niet nodig is, dat je dan zegt, ik ken die drie stukken. Waarvan u dus dan weet dat er in de orde van de pleitenis, laat ik het ook maar zeggen, dus dan duidelijk naar voren gebracht hebt worden, dat je dus dan dat nodig is gekend te worden, onze ellende. Dat is één. Dat het nodig is om onze verlossing te kennen en dat het nodig is om hier dus dan ook onze de lof aan God te kennen, willen wij dus dan straks in die stad komen. Je kunt niet zeggen dus dan dat er een van die stukken dus dan gewist kan worden. Het getal van drie, dat wil dus dan duidelijk maken dus dat die drie dingen dus dan zeker gekend moet worden. Net zo goed als dat God gekend moet worden in leven. Wil ik straks dus door die poort van de hemel ingaan. Trouwens, dat is elke keer weer aan de orde. Als je nou ziet dat de mensen dus dan gaan sterven en je ziet wel dat ze de eeuwigheid ingaan. En zoals nu ook weer iemand dan de tijd met de eeuwigheid hebt moeten verwisselen. Dat je dan echt wel denkt, nou ik ga dit leven uit. En dat je door de poort van de geboorte hier op de aarde gekomen bent. En dat je door de poort van de dood weer uit van de aarde komt. En dat je door de poort hier van het graf heen moet. En dat er dan eigenlijk dus dan of een hellepoort zou wezen. Of dat er dus dan een hemelpoort zou wezen. Nou ja, als wij die drie stukken in leven en sterven niet gekend hebben, dan kun je erop rekenen dat de hellepoort voor je open gaat. Maar als het dan is dat wij dus dan die kennis van God hebben en hier dus dan ook die drie stukken geteerd hebben, dan kun je erop rekenen dat de hemelpoort opgaat. Dus dan komt dat drie weer. En als je dus dan van die 12, als het ware, dus dan die kant, die twaalf, dat is een getal van de volheid, dat je dus dan kan zeggen van alle kanten zijn er dus dan poorten, en je kunt er dan 12 te nemen, dat aan elke kant dus dan die drie poorten, dus dan dat getal 3 komt. 4 keer 3, voor noorden, voor noord, voor oost, voor zuid, voor west, als het ware. Of je nou van die kant komt, of jij nou van die kant komt, of je dat nou uit dat land hier komt, als je nou van de windstreken der aarde, als je nou van het westen, veel verder als je dan in het westen zou kunnen gaan, en zo ver als dus dan het oogst hebt te wezen, en hoe groot het die afstand ook hebt te zijn, dan kan de Heer dus die zonde vergeven, en hij kan u doen ingaan, ja, in het koninkrijk Gods, hier al. Dus dat betekent de wedergeboorte door de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is in Christus te geloven. En als het dan zo is dat er dus dan van dat de belijdenis dus dan hier dus dan zegt van... wat er dan wel zo meteen dan gezegd gaat worden van die hemelstad, dan is de eerste vraag, zal ik er dan zijn? En als ik dan zeg, de eerste vraag, ik zal er dan zijn, dan vraag ik dus dan hier, dan hoe? En dan spreek ik dus dan, dan zeg ik dan van de kennis van God en ook van die drie stukken. Dat wordt ook heel grif ontkend, dat weet ik zo zachtjes aan al wel. Ik denk dat we allemaal dat wel weten, hè? Dat we in een tijd leven dat dit allemaal ontkend te worden. De paddenstoelen komen secten, groeperingen komen naar voren. En die zeggen het zus en die zeggen het zo. Maar niet over die drie stukken, dat niet. Dat hoort er niet bij. Nou ja, dan mis jij ik dan ook wel dat de mens dus daar niet meer van zijn doodstaat weet. En weet hij niet meer van zijn domstaat. En dan weet hij niet meer van zijn verloren staat. En dan praat hij maar, en dan praat hij maar. En tot hij een ons hebt te vegen. Maar hij weet niet hoe erg dat het met hem is. En zolang als dat nou die blindheid er is, dan is er ook geen verlossing. Dan kennen wij ook Christus niet. Want als wij, natuurlijk wel, als wij dus dan uit de beschouwing dus dan enige kennis verzamelen. En hier dus dan met tijdgeloof dan juichen. En hier dan zijn naam beleiden. Dan denkt de mens eigenlijk dan wel dat hij er is. Maar dan is dat hij met zijn eigen overleg dan de hemel te beloven. En er valt dus dan een grote teleurstelling op. Als hij niet uit die grote nood en dood verlost is geworden. Dat hij de indeving van zijn eigen ellende nog nooit heeft verstaan en daar ook nooit iets van de belasting zou kunnen weten en ook niet van dank. Want als deze goddelijke roeping er is, welke hier dus daar uit de duister is tot het wonderbaar licht is, dan kun je zeggen dat is dus daar uit die grote nood, uit die dood, uit die drek en uit die dood en uit die doemstaat hier gebracht te worden daar in de weg van de verlossing tot God terug. En dan zegt hij dus dan, gij zit een uitverkoren geslacht. En trouwens, en een koninklijk priesterdom. Ja, morgen ga ik de student en ik denk, geef maar even een tekst op. Dat is dan uit 1 Petrus 2, waar dus dan... daar staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Verkregen door het bloed van Jezus Christus. En hier dan geroepen om die deugde God te roemen. Nou ja, je kunt op je lippen nemen wat je wil. En je kunt praten wat je wil. Maar je kunt nooit de rechtvaardigheid en de heiligheid en de eerlijkheid van God verklaren. Wanneer het niet als een deugde in je hart gedrukt is geworden. Vanwege deze verkregene verlossing in Christus Jezus. Probeer het maar eens na te doen. Maar als het dan gebeurt, dan vloeit dat in, dan gaat het zingen, dan gaat het bewegen, dan komt er de geest in te raderen. En dan gaat hij dingen zeggen, dingen getuigen, dingen spreken waar hij zelf verbaasd over is, omdat je eigen over God of van God moet verbazen. Dan kom je in dat wonder. Dus je kunt wel begrijpen dat ik er dan ook heel mee zou zitten. Als ik even van tevoren gedacht had. En had ik gezegd, nou ja, laat ik het dan maar dit hier over aan voorbij gaan. Maar als het dan is dat je dus dan kan zeggen, hier wordt het heerlijkste gezegd. Hier wordt het heerlijkste gezegd. Er is een stad, een hemelstad. En we hebben de vergelijking van steeds dus dan al genoemd. De bruid, het wijf van Christus, als ik nog eventjes terugga met de echte oude statenvertaling, de wijf, dat als dit engel is, de vrouw des lams, dan is dat een heerlijke gedachte, kun je denken. Maar ik zit er wel bij, zal ik daar dan ooit ook wezen? We zijn oud, we gaan sterven. En ja, u kunt dat wel zeggen, dat ik dat komt wel goed met een doper, even met de oud-gereformeerde kerk of zoiets. Maar nou ja, wat dan? Wat is dan voor u nodig? Och, dat ik u toch al heren leerde kennen. Ja. laat ik u toch maar leren kennen. Wat moet ik nou toch doen als ik dan straks een vreemd God ontmoet gaat? Nou ja, dat gaat toch niet? Dat gaat toch niet? God is toch een verterend vuur, dat hebben we toch ook wel gezien, of niet? En eeuwige gloed bij wie die wat zou kunnen wonen. Tenzij dat hij dus daar verzoend is. En dat is door het bloed en door het kruis van Jezus. Dat is toch een duidelijke boodschap. En daar is toch die verlossing in. En ja, probeer dan maar eens niet dankbaar te zijn. Maar als je dat nou niet kent, probeer dan eens dankbaar te zijn. Nou, probeer dan eens dankbaar te zijn. Nou, we moeten kijken. Nou, ja... Je wil natuurlijk niet harde woorden spreken, maar je hoort alleen maar klanken, een beetje praten en ja, oppervlakkig gedoe. Eigenlijk kun je dat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Nee, maar als volk weet dus dan dat het niet gaat. En die anderen denken dat het gaat. En dan hoor je dat het niet gaat. Dus je kunt het wel beter, dat kan je alleen maar bij God vandaan weten. De echte, rechte dankbaarheid. En de echte verlossing en de echte ellendekennis. Ja, echt hoor, die drie, dat getal drie, dat zegt mij toch wel aan die kant. Of je nou op de Noordpool leeft, of dat je nou op de Zuidpool leeft, of dat je nou het uiterste van de aarde woont, of je nou in de diepte of in de hoogte bent. Zij leren allemaal hetzelfde, de drie stukken en de drie enige God. En anders blijft dus de poort voor de hemel echt voor ons dicht. Nou, daar waren wij dan bij gebleven. Daar kwamen wij dan net niet aan toe. Dus dan weet u dat nou. De volgende versen, die vinden bij het 13e en het 14e vers, trouwens. Daar werd ook al wat van genoemd, hè. Ja, nee, dus dat wordt het, ja, toch... staat in verband dus dan met het veertiende vers, dan komt er dan bij, alleen het veertiende. Van het oosten waren drie poorten, van het noorden, ja, dat hebben we daarnet proberen te zeggen, van de noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten, zo even ook net genoemd, bij name naar de patriarchen, de geslachten, de 12 geslachten Israëls. En dan nu verder, de muur der stad was, stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. Hier in de eerste gedachte dan hebben we het over de eenheid van de kerk. En in de tweede plaats het symbool van de kerk. En in de derde plaats de grondslag. De grondslag of het fundament van de kerk. Ik wil eerst over de eenheid van de kerk. En dan moeten wij toch dan het 12e vers erbij betrekken. Die 12 geslachten. Die 12 geslachten in eenheid met de anderen. Dat is dan de 12 apostelen. De eenheid van de kerk. Dus 12 en 13. Of 14 eigenlijk dan, in eenheid, de eenheid van de kerk. En in de tweede plaats dan het symbool van de kerk, dat zien we daar wel in het 14e vers, wanneer het gaat over de 12 apostelen. Daar moet het ons wel heel bekend voor worden, wanneer wij dan het elke avond lezen, of horen, of belijden. Eigenlijk moet het alleen maar belijden zijn, hè? Ik geloof in God en Vader. Dus dat betekent eigenlijk dat het naar het apostolicum is, de 12 artikelen, de 12 apostelen. Dat betekent dus dan het symbool, de leer van de apostelen, het symbool van de apostelen. En dan het fundament dan zelf, de derde gedachte, waar wij dus dan zien de grondslag. En hier wordt het gewoon dus dan met fundamenten, meervoud dus dan ook wel. Naar de leer der apostelen, fundamenten. Er is ook een fundament en fundamenten. Dus dan kun je zeggen, dat is dan de grondslag of grondslagen der kerk. Wanneer het dan is dat je hier hebt te luisteren, kun je zeggen, als het ware, dan begint het vanzelf als het ware te zingen. Of dan kun je zeggen dat er in belijdenis van de kerk, als het ware, vanzelf naar voren hebt te komen, wanneer je deze tekst hebt te lezen. Je weet het niet, dat je dan kan zeggen, kijk, in staat om geen geloofsbelijdenis te spreken. Dus wanneer er dan erkenning hebt geweest, wanneer het is dat er in de kerkensluiters een eenheid hebt geweest, dan kun je zeggen, ik geloof in één algemene kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving des zonden. Dan begint het als smuiders dan van binnen te zingen. Dan zie ik, dan ga ik niet op de verdeeldheid kijken, maar dan ga ik als smuider op de eenheid kijken van de kerken gods, welke hier op aarde is. En net als u dan zegt met kerk van alle evenen plaatsen als smuider te beleiden, is van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof te doen. Dan is dat als smuiders dan met de algemene kerk, hè, welke in alle tijden heeft te bestaan. Dat zie je ook dan terug. In het Oude Testament, wanneer dus dan de geslachten van Israël werd genoemd en te wezen in eenheid als het ware met de Nieuw-Testamentische kerk. Welke in onderscheid als het ware dan genoemd werd te worden, maar in eenheid die dan samengevoegd werd te worden. Dus dat betekent dus dan dat er in de werking van Gods geest een eenheid ter werk heeft te zijn, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En voor de komst van de Heer Jezus Christus en na de komst van de Heer Jezus Christus, dan zie je wel dat die één algemene christelijke kerk dus dan wijd uitgestrekt heeft te zijn, over de ronde der aarde te zijn. Als ik dan zou kunnen weten dat ze van oost, van noord, van zuid en van west hebben te komen met smeek en gebeen, dan zie ik wel dat al die windstreken als het ware zonen en dochteren hebben voor te brengen welke in Sion geboren zijn, welke de kerken van God hebben uit te maken. Dus naar de bepalingen die wij hebben, zoals dat in verdeeldheid wezen kan, in afscheiding en denominatie, als het ware, dus daar gezien hebt worden, dan zouden wij daar dan ook wel heel veel over die kerkgeschiedenis beschreven zien. En dan kunnen wij denken van alle tijden iets te weten, van reformatie en van Trivij en ook van de kerkvaders en van de vroeg apostolische kerk. En we kunnen dat allemaal in definities dan misschien dus dan eigenlijk dan wel noemen. Maar dan gaat het eigenlijk dan over dat hier dus dan, ik geloof in één algemene christelijke kerk, dan begin je hier dus dan van binnen eigenlijk wel te zingen een beetje. En dus wanneer die eenheid er is, dan kun je zeggen dat er ook geen verschillen te zijn. En dan kun je dan zeggen, waar die poorten zijn, als het ware, dus dan hetzelfde. En je kunt dan zien dat het fundament, als het ware, dus dan hetzelfde is. En dan kun je dan zeggen dat er in de bloedgroepen dus dan andere mensen te zijn, dan is er toch nog dan die eenheid wel. Dus als je zegt van het zijn zwarten, of het zijn gele, of het zijn bruine, of het zijn blanke mensen, dan zie je dat daar dus dan geen verschil is. Als wij dus dan de psalmen zingen, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moors hebben binnen die Godstad voortgebracht. En als de Heer dus dan zegt, kijk, de namen van hen zijn geschreven op deze rol des boeks, dan kun je zeggen, dan is er niet over verdeeldheid meer te spreken, maar dan is er over eenheid te spreken. Terwijl dat je dan zegt dat er dan vele andere talen, natie en tongen zijn, dan spreek je dus dan over onderscheid. Maar als het dan is dat er over die eenheid gesproken wordt, dan spreek je over de geslachten Israëls en over de 12 geslachten of de 12 apostelen, welke dus dan die Nieuw-Testamentische kerk hebben te vertegenwoordigen. Dus wanneer de blijdschap is en je kunt dan zeggen, nou ja, dat de mensen maar dus dan eenheid te kennen, dan zeg je dan is dat zeker in dat werk van God. Wat ik daarnet heb genoemd, als het ware dus dan in leidend genoemd heb, in de voorafspraak, in de kennis van God, hè, dat je zegt van, hé, er is een verstaanbaarheid en er is dus dan eenzelfde beleidenis en er is dan zelf een beleving in. En dan kun je dus zeggen dat dus eigenlijk dat eigenlijk dan niet verschilt in welke tijd, of dat nou een moderne tijd hebt te wezen of een te stenen tijdperk hebt te zijn, toen hier het evangelie gepredikt is geworden, dat het allemaal over diezelfde eenheid gaat in de prachtige bekering die God hier in het leven van zijn kerk, dus dan ben hoofdletter kerk dus dan heb willen beperken. Maar dan zegt dus dan die kerk dus dan iets van die grote K, waar je dus dan niet zegt van nou kerken. En ik zeg niet dat ik dan naar elke kerk zou willen. En ik zeg ook niet dat ik met de secte en met de stromingen één gaat worden. En ook niet met Rome één zal wezen. Ze kregen een keer een predikant van de Wereldraad van Kerken op bezoek. Hè? En die wou over die eenheid van Johannes 17 spreken. Maar ja, onlangs is dat ook nog een keertje gebeurd op de vergadering in de klassentak. Maar zeggen, nou ja, daar kun je niet overal mee één pezen. Dat betekent dus dat er gaat best wel dat je met elkaar in één kerk zou kunnen zitten. En toch niet één hebt te wezen. Maar in het kaf tussen de koor hebt te zitten. Dat er een scheiding getrokken wordt van Gods wegen. Dat wij God hebben te kennen of wij God niet hebben te kennen. Of God hebben te vrezen. vrezen of God niet hebben te vrezen, dan ligt er zeker een duidelijk onderscheid in. Maar als het dus daarvan die genade, vrezen, liefde, zaligheid in het hart heeft gekend, dan is er de aansluiting en dan is de vereniging en dan komt er een band, een onlosmakelijke band ten opzichte van het ene hoofd of, laat ik zeggen, tot het fundament. Het fundament. We gaan eerst kijken naar het fundament. Dus, de Heer Jezus Christus die heeft gezegd, dus dan, dat wij dus dan moeten graven, en dat we hier moeten bestaan, wat het graven te wezen, dat zie ik wel, dus dan dat jij in de bouw hebt te zitten, dan moet je eigenlijk niet te vergissen, dat die palen niet te kort zijn, als je dus dan hebt te kijken, dus dan dat je gaat heien, dan moet je wel een vaste grond vinden. Ja, dat is dus een vaste grond van ons woud. Dus wanneer ik die muren zie, dan zeg ik, ja, je gaat die muren niet op leem bouwen. En je kunt niet zeggen dat deze muren, dus daar van die stad is, waar hoe geestelijk dat die ook is, dat de beelden is, waar zou kunnen bestaan als er geen fundament is. Je zou dus kunnen zeggen dat die kerk is, waar dus dan zonder fundament geen kerk zou kunnen wezen. Sekten en stromingen zonder beleid is sparen. En zonder hetgeen wat die dus aan kennis heeft te wezen. Het is onbestaanbaar dat dit is een kerk. Dat die niet op die ene rot Jezus Christus dan gebouwd is. Dus dat is eigenlijk dus dan de eerste oplichting daarvan, van die eenheid. He, dus dat je zegt, er is een kerk dus daar van het Oude Testament, hè? Welke sommigen dan ook helemaal afschrijven. Ik laatst nog geschreven in mijn kerkblad, hè? Als van geen betekenis meer. En als dan, en Ante, die haalt eruit, die laat het liggen wat er niet past, laat me zeggen. Maar God, die heeft die dan, die dus dat de duidelijkheid, dat die oud-testamentische kerk zijn kerk hebt te wezen, en dat de nieuw-testamentische kerk zijn kerk hebt te wezen, en dat die op die enige rotsteen, Jezus Christus, de enige hoeksteen, wordt samengevoegd. Samenvoeging van die kerk. Paulus doet dat ook. Als hij dus dan in een Romeinenbrief, dus dan teruggrijpt op Abraham, de vader alle gelovigen, welke hier dus dan een patriarch hebt te wezen, welke hier dus zijn zoon Jacob heeft en Isaac dus dan in 3. En als ik dan zie dat er daarvan zonen zijn in 12, dan vind ik het dus dan 12 vind ik dan terug. En ik vind het getal, symbolische getal, dus dan weer terug in 3. En dan kun je dus dan zeggen, in het spreken van 3 of van 12 ligt een volheid. En in die volheid daar ligt dus dan een eenheid. Een eenheid in God, die drie enige God, en hier dus dan ook een eenheid in de kerk, ten opzichte van de patriarchen, en ook zo van de algemeen apostolische kerk, van Jezus Christus, dat dus de hoeksteen is. Nou ja, de hoek van 90 graden, welke hier dus dan in verband, als het ware, dus dan al kan gehecht het worden. En wordt dan samengepoegd en dat hier waar Christus dus dan staat, welke hoeksteen is Jezus Christus, welke hier dus dan het hele gebouw, dus dan samen, bekwamelijk heb samengevoegd geworden. Nou ja, en daarom kun je dus dan je eigen verlustigen in hun geschriften en in onze beleidenissen en in de beleving, waar dus dan de beleving, waar dus dan uit die beleidenissen tot een eenheid zit. Ik geloof in één algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Dan heb ik dus maar dus dan die heiligen, de heiligen. Ja, dan ga ik het zeggen, hoe God het heeft te benoemen en wat ze voor God hebben te wezen in Christus Jezus. Want u zal zeker dat het verleving zeggen, dat het een eeuwige wonder voor u wezen zal, om hier dus dan te heten een heilige. Maar het is een heilige in Christus Jezus, de heilige. En die heilige die dus dan samen hebt te voegen en in heiligheid in de stad Gods, die heerlijk hebt te zijn. En welke de herkenning kent in alle symbolen en welke op waarheid berusten. Maar, dus ik noem steeds even het woord symboliek, maar ik ben niet een christen als ik een visje achterop een auto schrijf, laten we zeggen. Ik ben evangelisch, een visje. Kun je me kennen? Echte christenen moeten duiden. Of als ik dan aan mijn spiegel een kruisje hangs, nou ja, ik ben gelovig.
of dat ik dan er ons teken slaat en terwijl ik in de bar zit, dat maakt mij geen christen. Maar dat Gods geest in me woont, dat ik dan het eigendom ben van God en dat ik dan er van God geleerd en van God bekeerd te worden, dat maakt mij een christen. En dat je kunt, ik weet niet hoeveel kerkenboden, maar als je er één keertje eentje bij komt, dan weet je het wel, dat is een echte christen. En dat is dus de kerke Gods. Dat is de kerke Gods. En daar is de eenheid. En de andere, dat is verdeeldheid. Nou ja, laten we daar maar niet over beginnen, over kerken. Maar over die kerk, daar wil ik echt wel spreken. Dat is, daar gaat je hart vrolijk zijn. Dan heb je aansluiting. Dan heb je tijd in de gemeenschap. Dan heb je tijd de beleving in. Dan heb je tijd de kennis aan. En dat raakt je. Dat is meer dan als het ware. Dus dat, ja, eigen. Eigen wordt vreemd. En vreemd wordt eigen. Dan kun je toch wel denken, dat ik dan in de kerk kijk en dat ik zeg, daar zit er eentje van het volk Gods. En spreek maar het op. Dan kun je dus kijken, dan dat je aan het avondmaal dan mensen vindt. En waar je aansluiting bij vindt. En alles, dan kun je zeggen dat alle tafels hier daar van het gebouw wel vol kunnen zitten. Maar er niks geen aansluiting bij vindt. Dat het echt gaat zijn. Dat het echt gaat worden. Dat het is, dat het hier echt in is. Dat we ons herkennen in de beeldenis Gods die het, dus dat het hart de eenheid vormt. De eenheid. De kerkelijke eenheid. Die is er. Waar zijn liefde is. Paulus zegt dan, die zegt het zo duidelijk. Die zegt, heel heb je de taal van de engelen en de liefde niet, dan ben je een klinkend metaal. En laat je dan de kennis van de oude vader. Je weet dat ik pleit voor de oudvaders. Je ziet het al gebeuren. Waar de oudvaders losgelaten worden. Daar zie je, het gaat weg met de oud-gereformeerde kerk. En gaat de oud-gereformeerde kerk ten onder. Dan kun je echt wachten. En wanneer je dit gaat loslaten, dan laat je de fundamenten los. Dan laat je het los. En waar de kerk bij leeft, dan laat je bij de kerk, waar de kerk in te vinden is. En als je dat ander gaat doen, dan breek je de kerk af. Maar niet Gods kerk. Maar je eigen kerk. Die breek je af. Want Gods kerk, die kerk van God, die staat tot in der eeuwigheid. En die staat op een vast fundament. Onwankelbaar fundament. En dat is, die heeft God gelegd. En dat is Jezus Christus. Dat is Jezus Christus de Heere. Dat is dat fundament. Zalig maken. Nou, dus dat hoor je de apostelen. Laat ik nou echt bij die apostelen beginnen over. Maar bij de oudvaders studeer je de leer van de apostelen. Die nieuwe dogmatieken, daar moet je zoeken of die leer van die oude apostelen daar nog te vinden is. Daar waait een andere geest. Daar komt dat heldere getuige dus niet voor. En wat is dan dat die heldere getuigenis, die heeft apostel Paulus gesproken. En daar is de apostel naar voren te komen. Hij wens niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is dat fundament. En hij zegt, vervloekt is de mens die een ander fundament legt. Al is het dan dat een engel dat uit de hemel komt te zeggen, die is vervloekt. Zo duidelijk is de apostel er wel over hier dus te separeren wat echt en wat goed is. Echt en niet goed is. Nou ja, die woorden mag je niks zeggen. Je preekt te veel van Christus, kan het wezen. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, die sprak Christus, die werd direct aangevallen. Hij zegt, als ik Jezus Christus ga preken, en dan ontstaat er vijandschap. Wist je dat toch niet? Want dat heeft de Heer toch gezegd. Hij zegt, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. En dan kun je ook gelijk zien dat wanneer zij dan Christus verkondigen, dan worden ze direct vervolgd. Direct vervolgd. de vervolgde kerk. Kun je dan gelijk zeggen, nou, ga de boek van Handelingen maar bekijken. Dan zie je het gelijk al wel, dat is duidelijk dan. Daar komen die vervolgers. Maar die bruid is één. Ja. En het hoofd is de Heer Jezus Christus, de bruidegom. Ja. En die kerk, die kinderen Gods, dat zijn dus dan samengevoegd levende lidmaten van de kerk. Levende lidmaten van de kerk. En ze hebben allemaal hetzelfde fundament. En Jezus Christus is het hoofd. Ik denk even aan de Efeze. Nou goed, waar moet ik dan Efeze? Maar Efeze zegt dat heel duidelijk, vooral in het eerste hoofdstuk. Dan, ik weet nog wel dat ik daar mijn proefpreek moest overhouden voor al die professoren. Nou ja, ik denk meer aan wijsheid dat er in Efeze 1 hebt te staan. En daar kun je geen professor in vinden. En zoals dat apostel Paulus gedaan heeft. En daar komt alle volheid te zware te staan in die zinnen die Paulus door de Heilige Geest heeft uitgeschreven. En direct helemaal naar voren. Daar kun je met al je gedeelten te zware dus nooit ontknopen, makkelijker maken op te boven komen. Wat hier dus dan in deze beleidenis van de apostel te vinden is. Dat is het merg van het even. Dat is geen oppervlakkig praatje. Dat lezen Paulus maar niet meer hoor. Dat is veel te moeilijk. Ja, nou dat blijkt ook wel, blijft altijd in de geschiedenis hangen en dat naar het noodbel van onze bekering. Nou, daar hebben we toch goed gekerkt, maar Gods volk die leidt ook en die zegt, greep aan Jezus, want buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Heb het maar over mijn bruidegom. Want ik ben zijn bruid. Nou, dan moet je eens kijken dan. Dus dat je met een bruidegom over de buurvrouw gaat praten. Dat doe je toch zeker niet? En dat die bruid dus maar over een andere kerel gaat praten. Dat doe je toch zeker niet? Je bent toch vol van die bruidegom. Je bent toch vol van die bruidenswaren. En die liefde. Dan sta je daar in de kerk en dan sta je over dit en dat te praten. En niet over die bruidegom. En niet over de heren. Nou, dan kun je toch wel begrijpen dat de bruid kwijnt en zegt, wat doe ik hier? De kerken Gods. Hij is het hoofd. Paulus nog maar even weer aanhalen. En zij zijn het lichaam. En van dat hoofd is God de Vader. Mijn Vader. En van dat hoofd. Die geest woont zowel in het hoofd als in het lichaam. Zie je wel? Eenheid. Dat was toch de eerste gedachte. Hè? De eenheid van die kerk. En er is van één doop. Het is van één geloof. Het is van één geest. Het is van één God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De eenheid van de kerk. Er wordt daaruit bepaald. Dus daar past eigenlijk dan ook waar ik de vorige keer bij opgehouden ben. En wil ik dan dus in die stad of wil ik in de bruiloftzaal komen. Of wil ik dan met statie uitgeluid worden in des vaders huis gebracht worden. Dan is dat in eenheid met de ganse bekerken. En dan is dat in eenheid met degene die de kerk lief heeft. En dan is dat in eenheid met degene die de kerk gekocht heeft. En is de eenheid die hij kent. Hij kent zijn kerk. En de kerk kent hem. Snap je? Dus als je dan zegt geen vreemd God ontmoeten, dan weet je dan hoe dat nou zit. Nou, ja. Nou weet ik nog niet hoe het zit, als het ware. Maar ik kom er wel dus dan bij. En ik zeg dus dan de tweede gedachte, dat zij een symbool hebben. En dat symbool, daar kennen ze elkaar in. Ga echt niet in de kerk zitten, zoals het in de PKN met de Luyenberger concordantie is. Die hebben deze beleidnisgeschrift al in een porseleinkast gezet van een oud stuk uit vroegere kerk. Nee, we hebben dus dan de Augsburgse confessie genomen. Nou, ja, dat ook weer niet. Maar nou, ik weet ook niet wat ze nou allemaal hebben, want het maakt niet zoveel meer. Nou, daar heb ik eigenlijk dan echt niks meer. Ik heb eens eventjes dan het liturgieboekje een keertje weer eens nagekeken. Ik vond het nog een keertje weer onder de stof vandaan, hoe je daar allemaal zou kunnen liturgie kunnen opbouwen en zo. Nou ja, ik denk, houd het maar gewoon bij de catechismus. Houd het maar gewoon bij de Duitse leerregels. Houd het maar gewoon bij de Nederlandse confessie. Houd het maar gewoon dus dan bij de kerkelijke kleine geloofsbelijdenis. Artikelen, apostolicum, Athanasius, Nicea, de concilies uit het verleden met godzalige mensen, welke hier dus dan de belijdenis hebben opgesteld. Dat is simpel. En dus, ik treed dan een Loomse kerk in en ik krijg gelijk weer om. En net zo goed als ik van een voetbalveld weer omkeert. En ik ga niet naar een kerk dan, vanmiddag kreeg ik nog zo'n bericht dan, naar een kerk dan. Nou ja, ik kan de naam niet eens noemen. Rechtsomkeer, daar zal ik niet bij wezen. En niet waar de band is, dat heb ik vroeger gedaan toen ik op de bühne sta, waar die muziek en die popsterren opspelen. Weg daar vandaan, daar heeft God me vandaan gehaald. Dat is niet het goede symbool. Dus het symbool van het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige en de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die gedeed heeft en gestorven is en begraven is, opgestaan ten derde dagen uit de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik kijk op en ik denk, hier zit ik goed. Hier zit ik goed. Maar als ik daar, nou, dan gaat de dominee beginnen. En nou, dat klopt dus dan. En dan gaat hij de banier boven zijn kerk, de banier boven zijn kerk verklaren. En van deze pijnliefste, deze diepaste in Jezus Christus. En welke is van de Vader gegeven en geschonken. En die zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen. En de toegang tot de Vader heeft willen bereiden. En voor zo'n alpendervende zondaar als dat ik ben. Dat is symbool. Nou ja, een zondag. En dus de twaalf artikelen. Naar de apostelen. Dat zegt niet dus dat de apostelen die geschreven hebben. De 12 artikelen. Maar het is naar de leer van de apostelen. Het is volgens de leer van de apostelen. Het is het symbolorum apostolicum. Apostolorum. En dus dat betekent eigenlijk wel, en dat is een leuze, en dat is een korte zinsnede, waarin de kerk in eenheid te elkaar vindt. En dat is dan de fundamentele waarheden, en welke daar uitgesproken worden. Dat is dan het fundament, de fundamenten, die 12 artikelen, waarin dus dan die 12 dus dan uitgesproken zijn. En dus het fundament van, het is samengeraapt, samengevolgd, samen bijeengebracht, wat die apostelen dus dan gesproken hebben. De leer der apostelen. Dus als je dan die drie eenheid met Arius dan schaadt. En net zo goed als dat er bij de Wetentorpus en de Socianen dat te vinden zijn. Die iedereen natuurlijk. Nou ja, dan heeft geen fundament om God te bestaan. Dat is dus dat allemaal kwats wat je daar bent in het juichende christendom. Dat is allemaal uit de mens zelf. Dat is van een andere geest en niet van de geest Gods. Nou, dat het duidelijk zijn, zeker in onze tijd, hè, waar die wind van leer overal te zien is. Nou, dat is dus dan vast. Nou, waar is het ook in te zien? Nou, dan zie je
een zondag, als het maar beleven. Ja, de doop. De doop van onze kinderen. Daar is dus dan naar die formule, ik doop u in de naam des Vaders, Zoons en Heilige Geest. Daar is dat symbool uit geformuleerd. Daar kun je dus dan die 12 artikelen dus dan kennen. Trinitarisch. Dus de eenheid van God en de drieheid van de zelfstandigheden en personen. En welke dus dan één enige God is, welke ik beleid. En waar wij elkaar in kunnen kennen. En waar die kerk dus dan één in belijdenis is. En als die daar de Heilige Geest ontvangen en één in beleven is. Beleiden en beleven, dat zijn twee dingen. Maar die belijdenis kan goed zijn zonder dat je dus dan de beleving hebt. Nou, in die zin kunnen wij dus dan zeggen, de belijdenis ontstaan. Naar dat symbool is er de eenheid. Uitwendig in de belijdenis en inwendig in de beleving. Door de Heilige Geest en de oprechte, ware geloofsbelijdenis. Of de geloofsbeleving en de geloofsvereniging met Christus. Dus dat is dus dan voor u een kenmerk, laat ik het zo zeggen. Voor onze kenmerk, hè, dat je dat niet moet verlaten. Dat je daar moet blijven, dat je daarin moet leven. Dat je daarin moet sterven, dat je daar je troost in vindt. En de apostel zegt dan, ik wil niet anders. Ik wil niet anders, ik wil niet anders weten. Ik wil niet anders weten dan Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke ik moet zalig worden. Wat moet ik dan met al dat andere? Wat heb ik daar nou mee? Nou, het is met niet overdenken niet waard. Het is me niet de moeite waard. Nou ja, goed, je moet als predikant moet je soms apologie bedrijven. En dan moet je dus dan de dwalingen goed kennen. Je hebt de plicht om dus dan de geweten daar goed voor te waarschuwen. Je bent de wachter op de muur. Je moet het echt zien dat de mens door zijn eigen schuld verloren gaat. Hij wordt teruggeroepen van het kwaad om dat te verlaten, dat deze dingen gedaan worden, teruggeroepen. En dan heeft hij zijn eigen vrijgemaakt, want hij moet de goed onderscheidelijk preken, omdat iemand niet met die gesloten ogen de afgrond inloopt. Daarom doet hij dat, daarom moeten wij waarschuwen. Nou ja, we moeten nodig naar de derde gedachte toe, maar dat is zo'n beetje de symboliek. Die wijst ons dan naar de apostelen. Die 12 apostelen behoren tot het Nieuwe Testament. En die hebben een fundament in de leer der waarheid. Die leer der waarheid die wordt uitgedragen. Er zijn de apostelen van het Lam, de geroepen knechten, de dienaars van Jezus Christus, die niet anders te weten dan Christus. En ja, laat maar als de mensen zeggen, hij preekt te veel Christus, of hij preekt alleen maar Christus, hij moet zoveel van Christus niet preken, of in de rand preken, of helemaal niet preken. Ja, nou ja, vooruit, laat ze dat nou maar denken. Het is uw liefde, het is uw hart, het heb uw liefde, om die van die Christus te getuigen. En niet anders dan Jezus te weten. En dan volgen wij de apostelen, want Paulus is dat ook. Ja, die deed dat ook. Dus zie je wel dat we dan de apostelen volgen? Die leer houden wij vast. Nou, een versie 125, vers 1. Psalm 125, vers 1. Hij zal nog wankelen of bezwijken die op den Heere vertrouwt. En op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sionsberg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. 125 vers 1. deze leer bevestigd zien uit de mond des Heren zelf. En daarom ja, om te besluiten, het is natuurlijk dan wel weer te korter. En nou ja, ik noem er u dan twee, zou ik als het weer willen zeggen. Maar misschien is dat ook wel onder te verdelen in meer. Maar als ik dan de eerste zou noemen, dan is dat u wel bekend dat dit de Heer Jezus Christus zelf gedaan. Dus de leer van de apostelen, welke is Jezus Christus en die gekruisigd vindt zijn grondslag in hetgeen wat de Heer gezegd heeft. Dat is al zo duidelijk. Nou, wat heeft de Heer gezegd? Er is Johannes dan bij geweest en dat weten wij dus dan. Er zijn alle apostelen erbij geweest. Ja, later Paulus dan als een ontijdig geboren. Maar dan is het niet een verschil. Dat kun je ook zien, al is hij dan later dan apostel geboren, dan is er weer geen verschil. Dus daar zie je wel in eenheid weer. Nou, Heer Jezus zegt tegen de apostelen, die zeggen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, dan moet je luisteren, dan zegt hij dus dan, ik de zoon des mensen. Dus dat ziet op de menselijke natuur, zoals hij dat aangenomen heeft uit de maagd Maria, wat wij dan in dat symbool beleiden. Geboren uit de maagd Maria, ontvangen door de Heilige Geest. Nou, dan gaan de apostelen, die gaan het dan zeggen, die zeggen, de een die zegt dus dan Elia, en de ander zegt dus dan Jeremia, enzovoort, en anderen. En anderen, dus nog meer van de profeten, dus teruggrijpende naar het Oude Testament. Dus niet rabbi dit, rabbi zus en jood zo. Nee, terug op degene die de geest der profetie heeft. Dus dat komt in de gedachte van de apostelen. Dus ze leven dicht bij de oude geschriften, bij de oudjes, de profeten. Die laten de oude niet los, dat doen ze echt niet. Die leven wel bij de oudvaders, de profeten, de patriarchen, die ons het goede woord Gods verkondigd hebben. Mijdende alle afwijkingen en valse profetieën. De bron. Bij de bron moet wezen. Nou, en dan komt hij dus dan bij die nieuwtestamentische kerk. Maar wie zegt gij dan dat ik ben? Hoe ben ik dan? Wie zegt gij dan dat ik ben? Nou, Petrus als de eerste natuurlijk weer. Maar in naam van Allah. Nou, dan gaan we daar een paus van maken. Nee, er zal geen paus. Ja, dan zeggen we, oh, gaan we paus maken, die Petrus. Ja, dat is toch die Petrus, dat vind ik een mooie kerel, die Petrus. Nou, daar zou ik wel naar genoemd willen wezen. Ik zou ook wel de paus willen wezen. Ja, nou vooruit dan maar. Nou, Petrus, die naam van allen. Ik ben de paus. Nee, ja. Nee. Hij zegt die naam van allen. Gij zijt de Christus. En dan komt het, niet de zoon des mensen, maar de zoon Gods. Die mens, hij ontkent niet het mens zijn van Christus. Maar hij zegt wat hij echt is, die ook God is. Mens en God. God en mens. Waarachtig God en het eeuwige leven en waarachtig mens. Ja. In eenheid. In Christus. In Christus bestaat die eenheid. God en mens in die ene Christus. Ja. En één met de kerk. Het fundament. Door het geloof. Door het geloof in Christus. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. Amen. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Op deze rots zal ik dan, op deze belijdenis dan, en op dit fundament dan, en zal ik mijn ganse kerk bouwen. De muur. De belijdenis is een muur. De muur van de belijdenis staat om je heen. Hier staat de muur van de kerk om je heen. Maar de muur van de belijdenis, de bescherming die jij aan zijn kerk biedt, is een zuivere en een goede belijdenis. De muur. Met de poort open door het geloof in Christus. geloof ik. Zalig zijt gij. En de Vader is er ook in betrokken. Maar vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nou, dat is de grondslag. En dan noem ik gelijk de tweede eigenlijk dan, want de tweede zit eraan verbonden. De ene, het kan niet zonder de andere zijn, het is dan een en het ander. Dus dan kun je zeggen, nou goed, het is dan één belijdenis, het symbool. Maar als hij Christus dus de grondslag is, hoe zit het dan met de Vader? En hoe zit het dan met de Heilige Geest? Nou, dat wordt ook genoemd door Paulus. Het vaste fundament, dragende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijne zijn. Dat is de goddelijke verkiezing. De goddelijke verkiezing van eeuwigheid. Het vaste fundament dat van geen wankelen weet. De Heere, de Vader, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, onze Vader, heeft het fundament in zijn, dat vaststaat in zijn verkiezing. Er is een verkiezing Gods. Dus nou betuigt Christus steeds van zijn Vader, door de Heilige Geest komt dat naar mij toe en ik zeg er amen op. En de Vader getuigt steeds van zijn Zoon en de Heilige Geest brengt het naar me toe en ik onderschrijf die leer van de verkiezing. En ik onderschrijf het leer van het Lam. Ik onderschrijf de leerstukken van het evangelie. Ik onderschrijf de twee wegen. Ik onderschrijf de drie stukken. Ik onderschrijf de drie eenheid. Ik onderschrijf de doop. Ik onderschrijf het zaligmakende, rechtvaardigende geloof. Ja. Dat goddeloze gerechtvaardigd wordt. Zuiver goddeloze wordt gerechtvaardigd. Niet wedergeborene, niet levende. Nee, daardoor worden ze wedergeboren. Daardoor worden ze wedergeboren. Ze zijn niet wedergeboren voor die tijd. Maar daar worden ze door wedergeboren. Door het zaligmakende geloof. Ja. In Christus. Door welke wij de verzoening door zijn bloed verkrijgen. Nou, als nou apostel nou zegt, ik weet nu geen één naam. Dan onder de hemel door welke wij moeten zalig worden, dan besluit dat niet de Vader uit en ook niet de Heilige Geest uit. Ook niet. Maar omdat de Vader dus dan die verkiest door de Zoon en mens wil zalig maken, wijst de Vader naar zijn Zoon. En dat doet de apostel ook en dat doen alle deerders ook en die verwijzen dus dan naar de Zoon. Nou ja, de Vader die maakt ook zalig, maar dan door Christus. Door Christus. De Heilige Geest maakt ook zalig, maar dan door Christus. Maar het is door Christus werken, het is door Christus arbeid, het is door Christus menswording, het is door Christus kruis, het is door Christus sterven, het is door Christus opstanding, waar het fundament uw zaligheid gelegd wordt. Uit de grondslag van Gods eeuwig welbare en zijn verkiezende liefde. Daar heb je zo direct nog niet het gezicht op. Maar dan krijg je dat al te verstaan. En je zegt er amen op. Als dat niet geweest was, had je nooit door Christus gezalig geworden. Dus dat is de troost van de verkiezing. Wel, Paulus die spreekt er dus dan ook de roeping en de verkiezing vast te maken. Hij roept en de roeping is eigenlijk een bewijs van de verkiezing. Alleen je hebt er nog geen erg in die trekkende liefde des Vaders. Maar door de werking des Geestes en in Christus Jezus krijg je te weten dat God jouw Vader is en dat hij je lief gehad hebt met een eeuwige liefde, dat hij jou uitverkoren heeft. De grondslag van het eeuwige welbare. En de Heilige Geest, die doet dus dan niet anders dan op Christus wijzen en op u zelf wijzen, dat het bij u niet is, dat het bij u niet kan, dat het bij u niet vandaan gaat, wat je dan werkelijk bent, de zondaar, dus dat eerste stuk van je ellende, overtuiging van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, van de heiligheid en de majesteit en de heerlijkheid van God, en de onbestaanbaarheid van je eigen, en dat het dan zo door Christus alleen is. Dus die leert jou dus dan die drie stukken. En dan spelt hij jou dus dat in het hart. Dan neemt hij dit uit Christus en hij verkondigt het u. Hij deelt het u mede. En hij spreekt van zichzelf niet, maar hij spreekt van Christus. Hij spreekt van Christus in uw hart. Dat is de Heilige Geest, zijn wil. Dat is dat God de Vader wil. Dat is wat we nodig hebben. En daarom, dat wat we nodig hebben, wil God. Ja. Dus en, zo wordt het. Kijk, hoor, dat we nog een beetje bij de tekst blijven. Maar die muur der stad had 12 fundamenten. Nou, ik kan ook zeggen, bijvoorbeeld. Maar nou heb ik niet eens over gedacht hoor, of ik nou eventjes probeer een 12 te krijgen of zo. Nee, echt niet. Maar als je daar kijkt, is dat het geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Ik weet niet of je dat een fundament kan noemen hoor. Maar deze drie, dat zijn wel dingen die ik nodig heb. Het ware geloof, hoop en liefde. Ja. En hoop wordt in vervulling gebracht. En het geloof in aanschouwen gebracht. Maar de liefde die gaat mee naar binnen. De liefde gaat mee naar binnen. Geloof, hoop en achter blijft achter in de vervulling. Dan blijft dan heeft dat niet meer nodig. En hoef je niet meer te hopen. Wij zijn hoop en zalig geworden, maar in de hemel hoef je het niet meer te hopen. De hoop is vervuld. En het geloof wordt zien aanschouwen. Nu is er een geloof zien en een geloof aanschouwen en een geloofsaanneming. Een geloofsgetuigenis. Geloofsbelijdenis. En dat strookt dan met de echte kerk. Ja, met de echte kinderen God strookt dat. Dan hoef je niet echt overtuigd te worden. Je kunt ook van de waarheid overtuigd worden. Dat ook. Daar kun je ook op elkaar in vinden. In de waarheid. Maar in het geloof vind je elkaar in de liefde. In het lichaam van Christus. En die getuigt dan van Christus. Dat doet de Heilige Geest in. Nou, en dan gaat het toch gewoon zingen. Als je dit dan leest en je weet niet hoe je die woorden moet verklaren. Dan komt het in één keer. Dan gaat het in één keer. Dan gaat de Heer zo aan het zingen. Je wordt in één keer blij. Ik lees die apostelen. De apostelen van het lam. En gaat hij van binnen in één keer zingen. En dan gaat God het uitklaren. Ja. Nou ja, dan kan ik ook over die dingen weer praten. Nou, zou ik je wel naar huis kunnen sturen. Kun je wel begrijpen. Maar de Heer wil toch nog een woordje tot u spreken. En dat is er dan met alle liefde gezegd. Zoek Jezus. En nu zoekt God waar hij nog te vinden is. Amen. Heren, we hebben nog een poosje bij elkaar geweest. En ook nu, hoe kan met alles wat er dan gebeurt en wat bezwaarlijk is en moeilijk. Heb jij het toch nog weer dan weer laten getuigen dat de Heer goed is voor een slecht mens. En wonderlijk goed als wij denken aan de toekomst die komt. En de andere droevenissen die gebeuren er ook. Dat haalt ons naar beneden. Dat doet ons zakken. Dat doet ons. Och, doe mij weinig zeggen ook. Maar doe, u zal ons het goede doorzien. Maar we weten het wel, heren. Dat is bij u. Verhef dan uw aangezicht dan toch. Verhef het dan over ons en over over degene die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk toch in die barmhartigheid, godsgunst en goedheid. Op de Heer Jezus wil. Amen. De voorzang van Psalm 18. De voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burcht en helper is de Heere. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Psalm 18, de voorzang. Dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.